Welkom bij de podcast Aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. En dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sjoerd van der Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en schoolopleider bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Deze maand gaan we in gesprek over de invloed van sociale media op leerlingen. En dat doen we met Thijs Launsbach, die ook wel het heeft over asociale media. Thijs verzorgde onlangs op het Diamant College een lezing over dit onderwerp. En hij is naast psycholoog ook een veelgevraagd spreker en auteur. Tijdens zijn lezing bespreekt hij onderwerpen als stress, burn-outs en de mentale gezondheid. Steeds vaker wordt bij deze onderwerpen de koppeling gemaakt naar sociale media. En aan onze tafel vandaag dus Thijs. Thijs, welkom.
Hallo.
Hoeveel tijd besteed jij aan sociale media, Thijs?
Minder dan voorheen, denk ik. Minder dan voordat ik daar een boek over schreef. Maar nog steeds meer dan ik wil. Dus ik denk dat ik wel, ondanks dat ik heel erg mijn best doe om zo min mogelijk ermee bezig te zijn, alsnog wel een half uur per dag bezig ben. En dan voornamelijk met LinkedIn.
Okay.
Wat verbazingwekkend verslavend kan zijn als je de andere media in de band doet.
Ja, dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit welke sociale media. Ze zijn allemaal gewoon heel verslavend.
Nou, nee, ik denk dat er wel degelijk verschillen zijn in welke dingen, welke sociale media platforms het meest verslavend zijn. Ik denk dat het ook wel verschilt per groep. Dat voor jongeren bijvoorbeeld TikTok ongelooflijk verslavend is. Nog veel verslavender dan LinkedIn voor mij is. Maar inderdaad, de meeste sociale media hebben een verslavende factor in zich. Ja.
En daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben. Daarnaast is ook aan tafel aangeschoven een van onze collega's, die ook bij de lezing aanwezig is geweest. Kirsten, stel jezelf even voor, Kirsten.
Mijn naam is Kirsten van Os. Ik werk op basisschool De Vijverhof in Voorburg. En ik ben eigenlijk altijd leerkracht geweest in de bovenbouwgroepen.
Okay, en wat heeft jouw aandacht getrokken om naar deze lezing toe te gaan?
Gedeeltelijk persoonlijk. Ik had het boek van Thijs gelezen en ik zag bij Lucas voorbij komen dat hier een lezing over was. En aangezien ik nu ook groep 7-8 les geef, leek het me interessant om te kijken wat het daarvoor kan betekenen. Omdat ik toch al merk dat de kinderen steeds jonger eigenlijk daarmee in aanraking komen.
Groep 7-8.
Ja.
Ja, dus daar zal ook al wel veel bezit van mobiele telefoon zijn. En ook wel waarschijnlijk sociale media.
Zeker, ja. Ik denk dat zo'n 90% toch wel een telefoon heeft.
En welke sociale media dan? TikTok voornamelijk?
Ja, met name TikTok en Snapchat.
Oh ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, Thijs wil meteen zijn onderzoek uitbreiden naar de jongere leeftijd. Want hij heeft ook al aangegeven, het meeste heb ik toch te maken gehad met middelbaar onderwijs. Ja. Maar vandaag gaan we natuurlijk ook bezig met die vertaling alvast een beetje richting het basisonderwijs. En daar kunnen we het vandaag in deze podcast verder over hebben. Dus blijf luisteren als je dat nog niet van plan was. Wat gaan we nou doen tijdens deze podcast vandaag? We hebben een aantal vragen die we centraal willen zetten. En dat is 1. Hoe werken die sociale media nou? Dus over die verslaving bijvoorbeeld. Hè? Wat is er nou zo verslavend aan? Wat is nou de invloed eigenlijk die het heeft op kinderen? Wat gebeurt er met hun? Wat zijn de gevolgen hiervan? En hoe, ja, daar moeten we natuurlijk waarschijnlijk serieus rekening mee gaan houden. En we gaan ook kijken, hoe gaan wij als docenten in de klas en als leraren hier in de klas mee om? Dat is natuurlijk een belangrijk ding van onze podcast. Laten we maar eens beginnen met hoe werkt het eigenlijk? Waarom zit ik, als ik een sociaal medium open, daar altijd langer op dan dat ik me voorgenomen heb?
Ja. Het korte antwoord is omdat dat precies de bedoeling is. Omdat ze daarvoor zijn gemaakt. Maar misschien moet ik even een paar stappen terug. Wat natuurlijk heel gek is, want we hebben net de lezing gehad. Dus ik heb dit net aan een zaal uitgelegd. Dus ik moet even weer terug, helemaal even bij nul beginnen. Voor de mensen die niet bij de lezing waren, maar wel de podcast luisteren. Waar heb ik het nou over als ik het heb over sociale media? Zeker in de dingen die ik daarover schrijf. Voornamelijk die groep platforms, stukjes, wat zijn het? Stukjes technologie, apps die erop gemaakt zijn om jou zoveel mogelijk aan het scrollen te houden. Die daarvoor een algoritme gebruiken om jou stukjes content aan te bieden die jij waarschijnlijk het allerleukst zult vinden. Die gebruik maken van wat ze noemen het netwerkeffect, om te zorgen dat je daar ook bij blijft. Dus de reden waarschijnlijk dat jij op sociale media zit, is omdat heel veel mensen die jij kent daar ook al op zitten. En de reden dat je er niet zo snel zult afgaan, is omdat heel veel mensen die je kent erop zitten.
Dat is het netwerkeffect.
Ja.
Okay.
Dus hoe meer mensen jij kent die op dat platform zitten, hoe groter de kans ook dat jij er zelf op gaat zitten. Dus dat en onder die categorie sociale media vat ik dus dingen als Facebook, voor de oudere luisteraar onder u.
Facebook is
was dat.
Maar mijn verjaardagskalender, hoor. Precies.
Facebook, LinkedIn, Snapchat. Dus dat is een wat jongere groep. Instagram uiteraard, TikTok. Dat soort platforms, zou ik zeggen, die behandel ik veel in mijn werk. Wat je daarvan moet weten, is dat die dus uitdrukkelijk bedoeld zijn om jou zoveel mogelijk te laten scrollen. En dat is bij ons volwassenen zo, maar dat is bij jongeren en bij kinderen ook zo. En dat heeft ook wel een reden. Dat is namelijk het belang van die platforms is dat jij er zo lang mogelijk blijft hangen. Want die platforms verdienen niet aan jouw deelname. Je hoeft geen abonnement af te sluiten. Je betaalt niet een maandelijks bedrag om daaraan mee te kunnen doen. Maar je betaalt er wel voor. En in dit geval is dat met het feit dat jouw advertenties kunnen worden getoond. En die advertenties die leveren geld op voor het platform. Dus het is de bedoeling voor dat platform. Het belang van het platform is jou zoveel mogelijk daar aanwezig te houden. En daar kunnen ze een aantal flinke trucs voor inzetten. Maar dat is dus waarom die dingen zo verslavend zijn. Omdat dat de uitdrukkelijke bedoeling is van die platforms.
Ja, maar die advertenties, dat snap ik wel. Ja. Maar weet je wat ik dan niet snap? Ik heb dus bijvoorbeeld op een vakantie zitten zoeken. En die heb ik dan geboekt. Maar vervolgens krijg ik allemaal advertenties over vakanties. Terwijl ik denk, ja, ik heb net geboekt. Ja. En hetzelfde geldt voor als ik op schoenen heb zitten zoeken. Krijg ik in één keer onwijs veel advertenties over hele mooie schoenen. Ja. Denk, ja, ik heb net schoenen gekocht. Dus hoe verdienen ze daar dan aan?
Ja, ze weten in principe niet of jij die schoenen al gekocht hebt of niet. Of dat je die vakantie al geboekt hebt of niet. Dus laten we zeggen hoe het spelletje werkt. En ik denk ook dat je het kunt zien als een spel met een bepaald doel en een bepaalde kans om te winnen. Hoe het spel werkt is dat jij op basis, laten we zeggen, op basis van wat deze platforms allemaal weten over jou. Wat je leeftijd is, waar je woont, wat je geslacht is, wat je politieke voorkeur is, wat je seksuele voorkeur is, al dat soort dingen. Op basis daarvan wordt er een soort model gemaakt en daarmee kunnen ze voorspellen voor wat voor advertenties jij het meest vatbaar bent. Dus als ze weten, op de een of andere manier, omdat je daar een beetje op gezocht hebt, dat jij, terwijl je ingelogd was met een van je sociale media platforms, dat jij heel erg toe bent aan vakantie en je hebt zitten googelen op een mooie reis naar Corfu, dan weten ze dus, dit is iemand die waarschijnlijk vatbaar is voor meer advertenties over vakanties. Of in jouw geval schoenen. Dat je daar toch vatbaar voor bent. Dus dat betekent dat ze aan die adverteerders van specifiek die producten kunnen laten weten, dit is iemand die we kunnen strikken daarvoor. Waarvan de kans hoger is dat die ook voor jouw product gaat.
Ja, nou begreep ik zelfs bij de lezing net dat het nog veel verder gaat. Dat het niet alleen maar is dat je direct iets koopt, maar dat je ook ja, want nu gaan we echt de psychologie in. Nee, want dus jij bent de psycholoog. Hè? Dus, maar dat je een positief gevoel krijgt bij een bepaald merk. Ja. Of bij een bepaald product.
Ja, dus dat is wat ze in de marketing noemen brand awareness. Dus je moet het merk kennen en je moet een soort positieve vibe hebben bij een bepaald merk. En dat is ook dat is wel een beetje hoe reclame werkt. En veel mensen zeggen dan, ja, het is toch niet zo dat ik dat product zie op tv en dat ik dan de volgende dag naar de supermarkt ga om dat product te kopen. Dat is ook helemaal de bedoeling niet. De bedoeling is de volgende keer dat jij in de supermarkt staat en je bent wel op zoek naar een categorie product. Hè, dat product in die categorie. Dat je denkt, dat merk ben ik wel eens tegengekomen. Volgens mij is dat wel goed.
En ik denk meteen van in het onderwijs. Hè, maar staat dit ook al in de economieboeken? Zeg maar die mijn leerlingen, ik werk op middelbare school, yeah. En krijgen mijn leerlingen in 4 VWO dit ook al bij het vak economie? Waardoor ik zeg maar in mijn les daarover zou kunnen beginnen. Van, weet u eigenlijk wel wat brand awareness is, jongens?
Nou, ik moet je zeggen dat ik dat niet zo heel goed weet. Want ik heb heel snel, eigenlijk zodra het kon, economie laten vallen. Dus ik weet niet wat er in het vak verder besproken wordt. Maar ik zou zeggen, reclame en marketing en hoe moderne reclame werkt, zou wel basiskennis moeten zijn om je daar een beetje tegen te weren.
Ja, dus op zijn minst zouden dit soort moderne technologieën, dat zou op zijn minst onderdeel moeten zijn van het curriculum, om in ieder geval mensen daarvan op de hoogte te stellen van hoe het eigenlijk werkt.
Zou ik zeggen,
dat onderhevig zijn. Ja.
Ja, nee, dat is dus inderdaad. En we hebben een wereld gecreëerd. En dat is echt anders dan vroeger. Waarin kinderen, zelfs al kinderen, overladen worden met de hele dag door reclameboodschappen. Waardoor je misschien wel miljoenen reclameboodschappen hebt gezien tegen de tijd dat je 18 bent.
Ja. Zie jij daar iets voor terug, Kirsten, in jouw klasse, in groep 7, 8?
Zeker. Kijk naar voornamelijk dan TikTok. Waar natuurlijk heel veel met reclame wordt gesmeten eigenlijk. Waar kinderen volledig al worden beïnvloed door bepaalde kledingmerken. Wat ze moeten dragen, hoe ze moeten dragen. Daar denk ik eigenlijk dat je dus een hele jonge doelgroep te pakken hebt. Ja.
Ja. En dat heeft dus, het heeft gewoon effect ook. Anders zouden mensen, ja. Anders zou het niet, niet zo'n goed verdienmodel zijn. En nee, ga je gang, Thijs.
Ik praat te veel. Dat is het.
Je zou zo leraar kunnen worden.
Ik heb ook wel lesgegeven in het verleden. Dat merk je misschien aan mijn hoeveelheid spreektijd. Het heeft directe effecten en het heeft indirecte effecten, zou ik zeggen, al die reclame. Dus directe effecten die zijn dat je misschien wat vatbaarder dus bent voor bepaalde merken en dat soort dingen. En dat je het direct krijgt van dat moet ik dragen, of specifiek dat merk. De indirecte effecten waar ik me meer zorgen over maak, is eigenlijk dat je continu een soort wereld te zien krijgt van, of een soort beeld te zien krijgt van waar je leven aan moet voldoen. En dat er een wereld wordt voorgespiegeld waarbij je, als je de juiste producten koopt, dat je dan ook gelukkig en succesvol zult worden. En dat doet iets met je verwachtingspatroon over wat je verder in het leven gaat verwachten. En dus ook met je idee over wanneer je een goed leven hebt. En dat is dus vaak. Het is niet zo'n toeval dat we zien dat jongeren steeds meer materieel gezind zijn. Dat heeft met deze dingen te maken, omdat we ze daar uitdrukkelijk op getraind hebben vanaf een hele jonge leeftijd al.
En denk jij dat er een verwrongen beeld is ontstaan over waar mensen gelukkig van worden? Want ik ga meteen de diepte in hebben. Ik ben ook wel de docent levensbeschouwing.
Ja.
Dus ik ga dan ook kijken naar het. Dan ben ik geïnteresseerd in, is er een verwrongen beeld ontstaan?
Mm-hmm.
En ja, wat is dat? Is dat erg?
ja. Gaan we dit hele pad af? Ik kan er wel iets over zeggen. De grote ironie van geluk, van, laten we zeggen, de psychologie van geluk, is, het is overigens een heel jong vakgebied. Het is de positieve psychologie. Wordt veel over nagedacht en veel in onderzocht. Wat blijkt nou eigenlijk telkens weer uit die positieve psychologie? Dat onze intuïties over wat ons gelukkig zal maken eigenlijk niet kloppen. En ons sturen in de richting van dingen die ons eigenlijk niet gelukkig maken. Dus we verwachten bijvoorbeeld dat veel geld ons gelukkig gaat maken. Of een relatie met de ware. Of je droombaan vinden. Een perfect lichaam hebben. Dat de dingen zijn die ons gelukkig gaan maken. Maar we weten eigenlijk uit onderzoek dat hoe meer je daarnaar streeft, hoe ongelukkiger je eigenlijk wordt. En het haalt ons juist weg bij de dingen die ons daadwerkelijk gelukkig maken. Namelijk verbondenheid met de mensen om ons heen. Dat je iets doet dat van betekenis is. Hè, waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt belangrijk. Dat je ergens bij kunt horen. Dat zijn de dingen waar we daadwerkelijk gelukkiger van worden. Maar onze intuïties houden ons eigenlijk voortdurend voor de gek voor wat betreft geluk. En dat heeft onder andere te maken met dat, laten we zeggen, de invloed van reclame die jou de hele tijd een bepaalde droomwereld voorspiegelt.
En die sociale media spelen daar heel dankbaar op in.
Zeker.
En het verwrongen beeld en kennelijk dat onze intuïties ons de verkeerde kant op sturen.
Ja, zeker.
En dat is natuurlijk met onze leerlingen die wij, zeg maar, in de klas hebben zitten. Kijk Kirsten ook even aan, want ja, wij hebben tenslotte onze leerlingen in de klas zitten. En die zijn, om het zomaar te zeggen, want het woord is ook eerder vanavond gevallen, hun digitale weerbaarheid is nog redelijk aan de lage kant. Hè, door het nog onderontwikkelde prefrontale cortex verhaal.
Zeker.
Ja, dat is toch zielig.
Zeker.
Ja.
Misschien kan ik eerst daar iets over zeggen.
Ja, het is natuurlijk zo'n breed scala ook aan onderwerpen waar je het over hebt. Waar wij onze leerlingen in trainen is eigenlijk die mediawijsheid en hoe ga je ook met elkaar om online. In zaakvakken, wereldoriëntatie wordt heel veel bewust gekeken naar bijvoorbeeld bronnen vergelijken. Wat is betrouwbaar, wat niet. Maar ja, het stukje waar ze zelf heel erg mee bezig zijn met social media, dat daar zie je ook wel die verslavingsgevoeligheid meteen oppoppen. Het feit, een mooi voorbeeld misschien, is dat wij met groep 8 op kamp gaan. De grootste zorg die de kinderen hadden toen ze geen telefoon mee mochten nemen, was eigenlijk, ja, maar hoe zit het met mijn Snapchat-streak? Want ik kan toch niet 4 dagen die telefoon missen? Nou, dat baart mij dan wel zorgen, ja.
Ja, een stuk vet erg.
Ja. Dat is ook erg.
Als je stiek wordt doorbroken.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb ook wel
weet iedereen wat dat is trouwens van de luisteraars? Hoe moeten we dat nog even uitleggen?
Ja, de Snapchat zie ik, dat spreekt voor zich. Je moet gewoon zoveel dagen achter elkaar mogelijk, als het lukt, contact hebben met elkaar. Ja. Nou heb ik begrepen dat er bijvoorbeeld een app als Duolingo, die maakt stiekem gebruik van al dit soort dingen om mensen gewoon meer talen aan te leren. Dus in principe is het zo dat het idee van streaks en beloningen en pop-ups en weet ik veel wat, dat is in principe niet een heel slecht idee. Alleen als je het gebruikt omdat je mensen aan het leren wil krijgen, zou dat eigenlijk wel iets moois kunnen zijn.
Absoluut. Ben ik het daar absoluut mee eens. Ik denk dat er best wel positieve kanten hier aan te vinden zijn. Overigens is het mij nog nooit gelukt om een taal goed te leren via Duolingo. Want ik haak toch steeds af als ik ergens... je krijgt ook steeds van die rare zinnen te horen. Mijn jurk is oranje van kleur. Ik denk, ga ik dat ooit een keer gebruiken in het Japans? Wat is dat nou voor nonsens? Maar goed.
Daar zit wel het gevaar van het gevoel van falen eigenlijk in. Hè? Ja. Als je dus je streak niet haalt, dan leer je geen Spaans.
Nee, dat is ook zo. Laat ik het zo zeggen. Ik ben echt niet zo negatief hierover dat ik denk, er is absoluut geen enkele plek voor gamification. Hè? Want daar heb je dan eigenlijk over iets van een spel maken met duidelijke beloningen en een spelelement toevoegen. En dat vinden wij mensen gewoon hartstikke leuk. En dat kun je zelfs ook al in positieve zin inzetten. Dus het is niet zozeer dat mechanisme wat... wacht even. Ga ik mezelf second guessen hier? Ja. Het is natuurlijk wel zo dat als je heel erg leunt op alleen maar gamification in je les, dat je kinderen ook aanleert, dat eigenlijk de enige manier die de moeite waard is van dingen leren, als je er dikke beloning voor krijgt. Niet zozeer omdat het van zichzelf moeite waard moet zijn. Dus dat is punt 1. Maar inderdaad, er zijn ook best wel een aantal dingen te bedenken die best leuk zijn hierin en best nuttig kunnen zijn in je manier van lesgeven. Het is niet de gamification zelf, maar het is wie gebruikt deze met welke doelstellingen.
Ja, want mijn zoontje van 5 komt ook al thuis met challenges. Die zit in groep 3. En als je dan zegt van ik heb een challenge. In 2 minuten je tanden poetsen en je pyjama aantrekken. Dan gaat hij als een malle.
Ja.
Als ik hem dat normaal vraag, dan niet.
Nee, en daar kun je ook best een beetje gebruik van maken, denk ik. Er is helemaal niet zo heel veel mis aan. Behalve dat je kinderen ook niet heel erg te veel het gevoel moet meegeven. De enige manier om dingen te doen is als je er externe beloning voor krijgt. Dan ben je wel verkeerd bezig, denk ik.
Ja, en hebben we dus nu gemerkt, want in sociale media die gebruiken allerlei technologieën, algoritmes, et cetera, om ons aan die apps gekluisterd te houden. Ons zoveel mogelijk terug te laten komen. Ons er ook aan laten denken terwijl we ze niet open hebben. Je hebt het gehad over verslavende content technologieën die gewoon worden ingezet. Je liet nog ons even het boek zien tijdens je lezing. Hooked, How to Build Habit-Forming Products.
Ja.
Nou vroeg ik mij wel ook nog af, habit-forming, daar gaat het dus over gewoontes.
Ja.
Hoe worden gewoontes verslavingen? Want gewoontes, dat woord roept bij mij niet iets negatiefs op.
Nee.
Maar hoe worden gewoontes verslaving? Want gewoontes is iets waar wij volgens mij in het onderwijs juist aan werken bij leerlingen. Om meer rust te creëren in je les en om meer duidelijkheid te creëren.
Ja. Ik zou zeggen, verslavingen zijn een specifieke vorm van gewoontes. Verslavingen zijn natuurlijk ook gewoon gewoontes. Je kan een rookgewoonte hebben, is dan ook een verslaving, maar het is ook een gewoonte, zou ik zeggen. Dat je dat altijd op een bepaald moment op een bepaalde plaats doet, of na een bepaald moment doet. Er zit een best een positieve kant aan. En sommige gewoontes zijn best wel goed en nastrevenswaardig. Sommige niet zo. Ik denk wel het verschil is, een verslaving is over het algemeen iets waarbij je, ook al weet je dat het niet zo goed voor je is, er niet mee kunt stoppen. Of ook al weet je dat de consequenties negatief voor je kunnen zijn, dan nog kun je er niet mee stoppen. Of het heeft gewoon een behoorlijk grote negatieve consequenties voor je. Dus dat is denk ik het verschil tussen gewoontes en verslavingen. Maar het zijn dezelfde dingen vaak. Hoe bouw je een gewoonte? Nou eigenlijk, we hadden het daar net over gamification en externe beloningen.
Ja.
Een van de manieren om een gewoonte te creëren is door steeds een beloning te geven op het moment dat bepaald gedrag is vertoond, totdat automatisch gedrag is geworden. En dat is eigenlijk waar ik het ook in de lezing over heb gehad, over wat die social media platforms doen.
Is dat dan Pavlov, bijna een Pavlov-achtige reactie?
Ja, het heeft te maken met, laten we zeggen...
Als ik de app open, ga ik al kwijlen, zeg maar? Op die
ja, zeker. Zeker. Kijk, binnen de psychologie hebben ze het over verschillende manieren van leren en verschillende manieren van conditioneren. En eentje daarvan is de Pavlov-reactie. Dat heeft te maken met een reflex. Ja. Een andere manier van conditioneren is dat je een beloning voor gewenst gedrag biedt en een straf voor ongewenst gedrag.
Positieve en negatieve conditioneren.
Precies, ja. Dus dat noem je operant conditioneren. Want het gaat over positieve straf of positieve bekrachtiging. Of nou goed, zal ik niet de hele theorie uitleggen. Maar dat gaat ook over hoe beloon je gedrag dat je graag wil zien. En om het dan weer even terug te brengen naar de discussie over sociale media. Daar wordt de hele tijd beloond voor het weer openen van je telefoon en gaan scrollen. Of het weer openen van je TikTok en filmpjes gaan kijken. Net zo lang totdat dat zozeer een gewoonte is geworden dat je er eigenlijk bijna niet over nadenkt. En dat is denk ik een van de grootste dingen. Het is vaak een onbewuste gewoonte of een onbewuste verslaving. Dus mensen kiezen er niet. Ik zou zeggen leerlingen, maar jouw indruk is daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar het is niet zo dat leerlingen denken van nou, ik ga nu eens even rustig dat gaan zitten bekijken. Het is meteen een soort van automatisch gedrag geworden.
Ja, denk ik ook. Je ziet het eigenlijk ook meteen. Hè, zodra leerlingen de deur uitlopen als de school uit is, iedereen naar zijn telefoon. Ja. Dus het is inderdaad bijna een automatisme al van we moeten even kijken.
Ja.
Hebben we iets gemist?
Precies.
Loop jij nog tegen andere dingen aan, Kirsten, in de klas, zeg maar, of net buiten de klas? Waar zie jij een problematiek ontstaan?
Met name dat ze eigenlijk nog sociaal heel onwijs zijn hoe ze met elkaar omgaan op sociale media. Daarin zie je rare dingen voorbij komen als elkaar deleten uit apps en echt wel gewoon digitaal pesten. Dus daar hebben ze gewoon een groef in te leren. En ik denk ook wel gewoon echt de gevaren, de welbekende gevaren online. In de tijd dat ik zelf nog Instagram had, heb ik wel eens mijn account op het bord opengezet. En daar je hebt wel eens van die bijzondere vriendschapsverzoeken van mensen die ergens uit Rusland komen. En nou, laten we zeggen, bijzondere vrouwen in bikinis. En echt heel naïef.
Heb jij die ook?
Zelfs ik kreeg die. Ja, niet normaal. Maar ik heb eigenlijk heel naïef toen tegen die leerling ook gezegd van hem, leuk, volgens mij is het een nieuwe vriendin voor mij. Ze ziet er gezellig uit, weet je. Om eigenlijk echt te benadrukken van, wie is dit? Waarom voegt zo iemand mij toe? Dus ik denk dat daar een heel groot gevaar zit voor die kinderen, die naïviteit. En waar ook dan de winst te behalen is in eigenlijk gewoon kennisoverdracht. Ja.
Oké, ja. Ja, die gevaren, daar maken we ons ook wel zorgen om. En zijn er nog andere negatieve gevolgen die jij herkent, of die je in jouw onderzoek eigenlijk bij tegenaan bent gelopen?
Nou, zeker, ja.
Voor leerlingen, want we hadden net al even dat ze dus moeite hebben met die verslavingen weerstaan.
Ja.
Ik zie bijvoorbeeld gewoon een probleem met aandacht, zeg maar, in de klas. En ook de neiging om te reageren op geluidjes, zeg maar. Dus het is toch een soort van automatisme dat ze hun telefoon verwachten bij zich te hebben. Ook al hebben ze hem ingeleverd.
Laat me een paar dingen noemen. En misschien ook even nog goed, want ik vind het heel goed dat je dat zei over mediawijs zijn. Wat ik altijd zo opmerkelijk vind aan deze discussie is dat jongeren en kinderen gewoon eigenlijk helemaal niet beschermd worden tegen wat ze zien online. En dat neemt soms hele extreme vormen aan. Ik had dat zelf. Ik heb voor het boek geprobeerd om mezelf verslaafd te maken aan TikTok. Lukte mij niet. Ook al snapte ik best wat er heel erg verslavend aan is. Ik denk dat ik gewoon een beetje te oud ben voor die technologie. Maar wat mij heel erg opviel is bij TikTok is het zo dat je gewoon die app opent en er beginnen meteen filmpjes te spelen, zeg maar. Hè? Het eerste filmpje dat ik zag was een arrestant die werd getaserd door de zes mensen van de politie. Dat was het eerste dat ik zag, zonder enige waarschuwing, zonder enige voorbereiding daarop. En dit is ook wat ik ook wel eens terughoor als ik met jongeren spreek hierover. Van wat zie je dan, waar schrik je van? Nou ja, dan komt het gewoon best wel voor dat je een filmpje ziet van een heel gelukkig gezin in een auto die een paar seconden later een ongeluk heeft gehad en het allemaal niet overleven, zeg maar. Dat is het soort content dat je kunt zien. Tussen alle leuke kattenfilmpjes en de filmpjes van comedians en weet ik wat je allemaal verder nog ziet. Of opeens beelden uit de oorlog in Oekraïne. Dat komt ook allemaal langs. Dus ik maak me echt wel zorgen over het feit dat, dat kinderen en jongeren gewoon totaal niet beschermd worden tegen wat ze daar zien. Dus ik denk dat dat ook nog wel een belangrijke is.
En dus constant worden beïnvloed.
Ja, door... op allerlei verschillende manieren waar geen enkele controle over is. En dat kan hele extreme vormen aannemen. Want we weten ook, volgens mij is dat wat onderzoek van de Groene Amsterdammer en RTL. Volgens mij een jaar geleden kwam dat uit. Dat ging over het feit dat als je dus maar een beetje geïnteresseerd bent in gezonde voeding of sporten. Dat je eigenlijk binnen 3 of 4 filmpjes terechtkomt bij, bij content die eetstoornissen verheerlijkt. Zeg maar, hè? Pro-anorexia content bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon heel erg heftig. En het is niet zo dat al die jongeren daar meteen een probleem van krijgen. Maar er is een groep jongeren die daar wel een probleem van krijgt.
Dus we zien dat de jongeren dus veel te makkelijk content te zien krijgen.
Ja.
Die eigenlijk niet geschikt is voor jongeren. Of waar ze niet weerbaar voor zijn. Zo. Ja. We hebben het ook al gehad over dat jongeren te snel verslaafd raken. Hier te veel tijd aan besteden. Ja. Echt zoveel tijd. Ze missen soms gewoon ervaringen met sociale vaardigheden.
Ja.
Omdat ze dat niet meer hebben face-to-face. En daar zou je toch aan moeten als je wat ouder wordt. En we zien ook gewoon problemen ontstaan in prestaties.
Ja.
En in mentale gezondheid. Want je had het ook over dat tieners eigenlijk dus ongelukkiger worden.
Zeker, dus dit zijn nog een aantal van die dingen die echt ook wel belangrijk zijn. Dus die eerste die je noemt is heel erg, maakt me ook heel erg zorgen over. Dat is namelijk het feit dat als jij goed sociaal contact wil leren als volwassene, dan moet je daar als tiener en ook als kind, moet je daar heel erg veel tijd in steken. Dat kost namelijk duizenden uren training om goed te kunnen praten met mensen. Ja, als je die training niet hebt omdat je die tijd in TikTok steekt, dan heb je later wel een probleem, zou ik zeggen. Dus dat is er zeker één. En de andere categorie gevolgen is inderdaad wat jij noemt. We weten ook uit de literatuur dat, zeker niet bij alle jongeren en zeker niet in dezelfde mate, maar er is een grote groep jongeren die hier ook gewoon mentaal gezien last van krijgt. Die angstiger wordt, die gedeprimeerder wordt, die misschien zelfs getraumatiseerd wordt door wat hij of zij daar ziet. We hadden het net over die eetstoornissen, die op dat pad terechtkomt en misschien hele ongezonde dingen ziet over hoe je lichaam eruit moet zien. Er is ook een groep jongeren die er echt gewoon mentale problemen van krijgt. Nogmaals, dat is een kleinere groep, dat zal niet voor iedereen gelden, maar dat is wel een risico.
En die jongeren die hebben de behoefte om erbij te horen.
Ja.
Dat is voor tieners extreem belangrijk. Ik denk groep 7, 8 ook al. En dat is een van de grote redenen waarom ze zo daarin vast blijven zitten. Hoe kunnen we ze daarvan losrukken? Hoe kunnen wij een voorbeeld geven? Kunnen wij ze informeren? Wat mm-hmm. kunnen wij als docenten en leraren in het onderwijs doen om die digitale weerbaarheid te vergroten? Om de mentale gezondheid te bevorderen? Of misschien dingen te herkennen waardoor we ze kunnen doorverwijzen.
Ja.
Welke mogelijkheden hebben wij?
Ja, een hele hoop. Maar ik ben even benieuwd naar Kirsten.
Dat is makkelijk. ik denk zelf persoonlijk het gesprek aangaan en in gesprek blijven met de kinderen. Wat ik zelf werk dat heel erg merk, is dat als je openheid geeft in je eigen leven, hoe je zelf met dingen omgaat, dat ze dat altijd wel interesseert. En ook weer kom ik weer terug op die kennisoverdracht. Misschien ook kinderen gewoon inzicht geven in hoe werken precies social media. En eigenlijk een beetje het boek van Thijs in de kinder/jongerenversie bespreken. Zodat ze ook toch ergens bewust raken van het feit wat die social media met je doen.
Ja.
Al is het niet op dat moment, dan wel misschien een paar jaar later, dat ze daar toch sneller bewust van zijn.
Helpt dat? Gaan ze naar ons luisteren?
Nooit 100% meteen.
Ja, nee, niet meteen en direct, maar ja, goed. Ik geloof echt heilig in de functie die het onderwijs heeft om ook mensen een soort bredere vorming te geven. En daar gaat dit ook over. Dit is een realiteit waar we mee te maken hebben nu. Waar ook jongeren en kinderen mee te maken hebben dan wel gaan krijgen. En het onderwijs moet ze daar ook wel op voorbereiden, zou ik zeggen. En natuurlijk betekent dat niet dat elk woord meteen geloofd zal worden. Maar het is wel de bedoeling dat je daar wat tegenwicht aan biedt, zou ik zeggen. Dus wat je kunt doen, één, denk ik, een situatie creëren waarin je misschien niet de hele tijd te maken krijgt met sociale media op het moment dat je ook andere dingen aan het leren bent. Dus er is natuurlijk best een discussie over dat smartphoneverbod en wanneer wel en wanneer niet. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om even, in ieder geval op school of in de les, het liefst of nog op school in het algemeen, een soort smartphonevrije zone te maken, zodat je ook andere dingen kunt ontwikkelen dan dat. Ik ben ook een heel groot voorstander van bijvoorbeeld de minimumleeftijd op sociale media platforms. Dat is niet iets dat ze in het onderwijs moeten regelen. Dat moeten ze in Den Haag regelen. We zitten nu in Den Haag, maar je snapt wat ik bedoel.
Maar wij willen weten wat wij kunnen doen. Wat ga ik morgen in de klas?
Nou, inderdaad, een goede voorbeeld geven. En je leerlingen opleiden om laten we zeggen, mediawijze, toch enigszins kritische social media gebruikers te zijn. Dus misschien kun je ze niet behoeden voor alles wat ze zien daar online, maar je kunt ze wel kritische vragen daarover laten stellen. Is dit wel normaal? Is dit wel prettig om hiermee bezig te zijn? Hoe normaal vind je die challenge die er rondgaat, waarbij mensen zichzelf pijn doen voor de likes? En weet je, dat soort dingen, dat soort vragen zijn heel belangrijk om te stellen.
Dus bespreekbaar maken van content die gezien wordt door leerlingen. Dat betekent dat wij als docenten ons ook moeten verdiepen in wat voor content zij eigenlijk te zien krijgen.
Dat weet ik, ja.
En ik vraag me ook wel af hoeveel docenten dat eigenlijk doen. Want ik heb geen TikTok en ik was het ook niet van plan. En ik zie het alleen maar, zeg maar, bij mijn neefjes die wel pubers zijn, zie ik het wel op hun telefoon voorbij komen. Ja. En ik denk dat er daar een opdracht voor ons ligt, dat we onszelf ook goed moeten informeren voordat we het met onze leerlingen daarover kunnen hebben.
Ja, zeker. Ja, en ik merk het zelf ook. Ik ben er nu juist zelf een beetje vanaf. Maar je merkt ook dat je heel snel wordt ingehaald door de tijd en niet meer precies weet wat er rondgaat.
Zeker. En dit, weet je, dit is mijn baan om hiermee bezig te zijn. En zelfs voor mij gaan er allemaal dingen nu al te snel bij de jongste groepen gebruikers. Wat je natuurlijk wel zou kunnen doen, en ik ben heel erg voor peer-to-peer-achtige programma's. Je kunt natuurlijk wel net wat oudere rolmodellen inzetten om daar ook iets mee te doen. Dus je zou bijvoorbeeld middelbare school leerlingen op de basisschool dingen kunnen laten vertellen of mee kunnen laten praten bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk best wel tof zijn. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je dit luistert en denk je, jeetje, Mina, moet ik me dan overal in gaan verdiepen en dat kan ik niet meer bijbenen. Logisch, misschien liggen jouw talenten dan weer elders. Maar wel, ik denk wel dat het handig is om in ieder geval ook een aantal rolmodellen rond te hebben lopen. En mensen die er wel in verdiept zijn. Maar dat hoeft niet te betekenen dat elke docent alle TikTok-filmpjes moet bekijken om te kijken wat er allemaal rondgaat.
Maar het gaat wel om dat alle scholen erover nadenken. Wie bij ons is bezig met die digitale weerbaarheid en wie gaat zich daaraan verdiepen en probeert ook de rest daarin mee te nemen. Dat ligt bij de organisatie van de scholen. Ja. Individueel bij docenten in de klas ligt er dus aan. We hebben net gezegd, in ieder geval het bespreekbaar maken van wat is normaal.
Ja.
En bespreekbaar maken van hoeveel tijd je besteedt aan die sociale media is.
Ja, en ik zou dus ook zeggen wat jij net zegt, Kirsten. Het is ook iets in het onderdeel van het media wijsmaken is niet alleen kritisch zijn op wat je ziet, maar ook snappen hoe het spelletje gespeeld wordt. Ja. En wat eigenlijk de belangen zijn waar je mee te maken hebt. Want vergis je niet, elke keer dat je je telefoon oppakt om je TikTok te bekijken, neem je het op tegen een heel leger aan gedragsdeskundigen die als enige taak hebben jou zo verslaafd mogelijk te maken. Dus dat je moet wel snappen wat het belang daarachter is om te snappen waarom het ook enigszins gevaarlijk is, in mijn optiek.
Ja,
dus ik denk dat ze het nog interessant vinden ook.
Ja, dat zou me niet verbazen als ze dat heel interessant vinden. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is om ze daarin ook te laten oefenen.
Ja.
Te laten oefenen met weerbaar zijn tegen je eigen neiging om constant weer die apps te openen en daaraan aan mee te doen.
Zeker. En een van de andere dingen, en daarna hou ik op hoor, is een van de dingen die ik noem in het boek en ook in de lezing is train je bullshit filter. Want er wordt nogal wat beweerd over bijvoorbeeld mentale gezondheid. Ik weet niet of het mag schelden, maar dat heb ik dan bij deze gedaan. En anders moeten jullie het maar uitknippen. Het is een van de dingen die er veel gebeurt. Is er wordt ontzettend veel beweerd over van alles en nog wat. Over hoe je zou moeten leven, wat gezond is, hoe een lichaam eruit zou moeten zien, et cetera, et cetera, et cetera. Er wordt nogal wat geclaimd online. En onderdeel van jezelf media wijs maken is ook je bronnen checken. En bedenken, wat wordt mij hier nou eigenlijk verkocht en met welke reden? En wat is het belang daarachter? Ook dat is allemaal onderdeel van media wijs worden. worden. Volgens
ja, en daarin zouden wij als docenten dan ook weer een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.
Ja, dus niet die schoenen kopen.
Helaas.
Oké, okay. Nou, dat was een hele goede tip aan het einde van deze podcast. Thijs, ontzettend bedankt. Kirsten, hartstikke bedankt dat je aan wilde schuiven naar de lezing van Thijs. Thijs, ontzettend bedankt voor je tijd.
Heel graag gedaan.
Ik ga ook de luisteraar bedanken voor jullie tijd en de mensen die aan de lezing zijn geweest met een aantal vragen die ze ons hebben meegegeven en die we een gedeeltelijk hebben kunnen behandelen. Ik bedank de luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering en al die andere afleveringen die jullie natuurlijk al geluisterd hebben. Ik zou zeggen graag tot de volgende podcast. Die verschijnt over ongeveer een maandje. Volg ons via je favoriete podcast app of via alle sociale media waarin je ons kan volgen natuurlijk. Oh. Maar nee, niet doen, wel doen. Ik weet het niet. Ik weet niet meer wat het goede antwoord is. Ik ga er gewoon goed over nadenken. Daar verschijnt onze volgende aflevering automatisch. En die kan je natuurlijk weer downloaden. Dames en heren, blijf luisteren. Blijf leren.